Goedemorgen, broers en zussen. Ik ben blij dat ik ook weer een keer het al mogen zeggen. Vanuit, het is lang geleden. Maar ik ben blij dat ik hier weer een keer het al mag delen met jullie deze morgen. Laten we naar Psalm 34 gaan. Psalm 34. Het is de Psalm van David. Het zal deze morgen, we gaan er zeker nog niet aan beginnen aan de psalm. Dat gaat nog niet gaan, maar het zal vooral een inleiding zijn, want het is heel belangrijk, voordat we de psalm gaan lezen, dat we weten wanneer, waar en in welke omstandigheden David deze psalm heeft geschreven. En vooral, wat er zich kort voordien heeft voorgedaan. Kort voordat hij deze psalm heeft geschreven, David. En je zult zien, als je die informatie hebt, dat de psalm, denk ik, ja, er toch wat anders zal uitzien dan dat hij hem gewoonlijk leest. Enfin, dat hoop ik toch. Volgende keer gaan we dan beginnen met de psalm zelf. Hè? Maar voor de context, ja, natuurlijk moeten we gans de psalm lezen tot en met vers 23. Vers 1, de psalm van David, toen hij zich als een krankzinnige gedroeg aan het hof van Abimelech, waardoor hij hem verjoeg. Ik zal de Heer te alle tijden loven, zegt David. Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heer. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heer met mij groot, laten wij samen zijn naam roemen. Want, vers 5, ik heb de Heer gezocht en hij heeft mij geantwoord. En mij gered uit al wat ik vrees. De zachtmoedigen zagen naar hem uit, ja, stroomden op hem aan. En hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellendige hier riep en de Heer hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benoodigheden. De engel van de Heer legert zich rondom hen die hem vrezen en redt hen. Proef en zie dat de Heer goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Vrees de Heer u zijn heiligen. Want wie hem vrezen, hem geen gebrek. Jongelingen lijden ontbering en honger, maar wie de Heer zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Dan komt het onderwijsgedeelte, vers 12. Kom kinderen, luister naar mij. Ik zal jullie de vrezen des Heeren onderwijzen. Wie van jullie heeft het leven lief en verlangt veel goede dagen te zien? Wel, vers 14. Behoed dan je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. De ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen. Zijn oren zijn gericht op een hulpgeroep. Echter, het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroeien. Maar aangaande de rechtvaardigen, vers 18, als zij roepen, hoort de Heer hen en redt hen uit al hun benoodigheden. De Heer is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. Ja, vers 20. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen, inderdaad. Maar uit dat alles redt de Heer hem. Hij bewaart al zijn beenderen. Niet één daarvan wordt gebroken. Maar aangaande de goddelozen, het kwaad brengt hen de dood. Wie de rechtvaardigen haten, worden schuldig verklaard. En vers 23. Maar de ziel van zijn dienaren zal door de Heere verlost worden. Allen die tot hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard. Toen David, broers en zussen, deze psalm neerpende, hè, ik weet niet of je dat wist, maar hij had nog maar pas een zeer zware periode achter de rug. Het was een periode waarin hij onder intense druk en zware vervolging een aantal foute beslissingen en verkeerde keuzes had genomen. Ja? Hij had een aantal dingen gedaan die niet correct waren. Eén daarvan hebben we gelezen in het eerste vers. In vers 1 van Psalm 34, een psalm van David. Toen hij zich als een krankzinnige gedroeg aan het hof van Abimelech, dat is in het land van de Filistijnen. Wat in vredesnaam deed David in het land van de Filistijnen. En ik denk dat als David terugdenkt aan dit incident, dat hij met schaamte terugdenkt aan dit incident. Dat hij beschaamd is, dat denk ik. De schrift heeft dat incident niet voor ons verborgen. Ik wil een keer gewoon heel kort naartoe gaan, naar 1 Samuel 21. Heel kort. Wat is hier de context in 1 Samuel 21? Wel, David, zoals jullie ook weten, is nu al een hele tijd, of een paar jaar, zeg maar, op de vlucht voor koning Saul. En wat doet hij? Hij besluit om het grondgebied Juda te verlaten en uit te wijken, inderdaad, naar, nota bene, de Filistijnen. Hun eeuwige aartsvijand, zeg maar. En daar aangekomen in de stad Gat, nota bene, de stad van de geboorteplaats van Goliath. Daar aangekomen, vraagt David een onderkomen aan koning Achish, of koning Abimelech, dat is hetzelfde. Hij vraagt een onderkomen. Hier moet je weten dat David naar alle waarschijnlijkheid zich vermomd had in de hoop dat ze hem niet zouden herkennen. Ja. Maar wat gebeurt er? Terwijl ze David naar het binnenste voorhof leiden, herkennen een paar van zijn dienaren, de dienaren van koning Achish, hem. Bijgevolg slaat natuurlijk de schrik om Davids hart. Lees maar eens vers 12. David werd zeer angstig voor de koning. Daarom vertrok hij zijn gezicht voor hun ogen en gedroeg zich als een hek. Hij krabbelde aan de deur van de poort en liet speeksel in zijn baard lopen. Zoals we gelezen hebben in het eerste vers van Psalm 34. Davids plan om onherkenbaar te zijn, lukte dus niet. De Filistijnen herkenden hem. Ja? Ja, je moet weten dat David hier op dat moment al verantwoordelijk was voor de dood van tienduizenden Filistijnen. Ja? De Filistijnen kenden ook dat Joodse lied. Saul versloeg zijn duizenden, maar David zijn tienduizenden. Dus, het is nu aan koning Achish om te weten te komen of dit werkelijk deze fameuze gevreesde killer is van de Filistijnen. Ja? Dus, wat gaat koning Achish doen? Want, als dat werkelijk David is, dan is dat hier voor Achish een uitgelezen kans om dus zoete wraak te nemen. Maar wat doet David plotseling? Hij gedraagt zich als een krankzinnige. Ja? En hij leidt Achish om de tuin. Lees maar eens de reactie van Achish in vers 15. Dan zegt hij: zien jullie niet dat deze man hek is? Zei Achish tegen zijn dienaren. Waarom brengen jullie hem bij mij? Heb ik hier soms genoeg in mijn koninkrijk dat jullie hem bij mij brengen om tegen mij tekeer te gaan? Wat moet ik hier in mijn paleis? Zegt hij. Gelukkig komt David ermee weg. Ja, kon erger afgelopen hebben. Maar hij komt ermee weg. Dat is dus de context waarnaar David verwijst bovenaan zijn psalm in vers 1 dus. Nu, we hebben dat zo pas gelezen dat David zich gedraagt aan zijn hek. Ik weet niet wat dat er door hun hoofd gaat, maar David gedraagt zich als een waanzinnige. Sommigen van ons kunnen dan misschien dat krankzinnig gedrag van David begrijpen. Of misschien zelfs goedkeuren. Nee? Omdat hij in een levensbedreigende situatie zit. Maar, broers en zussen, ik denk dat wat David hier doet, dat we dat zeker niet mogen minimaliseren. Doen alsof je zot bent, ja. Zelfs al staat je leven op het spel, dat is gezalfde koning van God niet waarde, denk ik. Ja. Van Gods gezalfde wordt toch, denk ik toch, geestelijk gezond gedrag verwacht en geen geestelijk gestoord gedrag. Of niet soms? Oké, goed. En bij mijn weten, zeg ik wel, vind je nergens in de schrift een gezalfde koning, of profeet, of priester, of een gelovige, die uit vrees voor zijn leven doet alsof hij gek is. geestelijk gestoord is. Ik denk niet dat je dat vindt in de schrift. Integendeel, we vinden genoeg voorbeelden van gelovigen dat wanneer hun leven op het spel staat, dat ze uitzonderlijk moedig gedrag vertonen. Ja? Jullie kennen de voorbeelden, denk maar aan de drie vrienden van Daniel. Ja? Er werd gezegd dat ze moesten buigen voor het gouden beeld van Nebukadnezar. En als ze dat niet zouden doen, wat zou er gebeuren? Ze zouden in het vuur geworpen worden. Maar wat zeggen ze? Niet, niks van. Ik zal niet buigen voor dat gouden beeld, wetende dat ze in het vuur geworpen gingen worden. En dat werd ook gedaan. Dan zie je dus uitzonderlijk moedig gedrag. En ook de godsman uit Juda. Kennen jullie dat verhaal nog? Dat hij door God gezonden wordt naar het Noordelijke Rijk, waar er een groot spektakel georganiseerd wordt door koning Jerobeam, de eerste koning van het Noordelijke Rijk. De nieuwe tempel wordt ingehuldigd, de tempel van het Gouden Kalf, en Hans het Tienstammenrijk is aanwezig, al de profeten en de priesters zijn aanwezig, en Jerobeam gaat een offer ontsteken op het altaar. En wat doet de godsman? Hij moet van God naar dat altaar gaan, moederziel alleen, en daar de koning terecht te wijzen, dat hij een altaar heeft gemaakt, een tempel heeft gemaakt voor een afgod. Helemaal alleen, moederziel alleen, maar hij moet het doen. Dat is bewijs van uitzonderlijk moedig gedrag. En je vindt ze voortdurend in de schrift. Dus wat is er hier gaande met David? Waar is de moed van David? Ja? De vraag die we ons moeten stellen, broers en zussen. Hoe komt het dat David hier zo angstig is? Oké. We hebben zo pas gelezen dat David zeer angstig is voor koning Achish. Hè? Dat hebben we gelezen. Eens vlug kijken. Hè? In vers 12. Hè? Dat hij angstig is, zeer angstig. En dat staat dan niet voor niks, broers en zussen. Want dat is de eerste keer in de schrift dat we lezen dat David angstig is. De eerste keer. Nu, dat woord, Hebreeuwse woord voor angstig zijn, is niet zomaar bang zijn. Ja? Het is doodsbenauwd zijn. Het is hetzelfde woord dat gebruikt wordt in Genesis voor Jacob. Weet je nog, als Jacob terugkomt van Paddan Aram, en hij komt en hij weet dat zijn broer Esau hem tegemoet komt, en Jacob denkt dat het afgelopen is met hem, want Esau, dacht hij, zal wel wraak nemen wat ik hem heb aangedaan. En Jacob was doodsbang. Hij dacht dat zijn laatste uur geslagen was. Hetzelfde Hebreeuwse woord wordt hier gebruikt voor David. David is doodsbang van koning Achish. En je zou zeggen, ja, Luc, overdrijf niet een keer een beetje. Dat is toch wel normaal dat David hier doodsbang is voor koning Achish. Nee, broers en zussen, voor David is dat niet normaal. Want tot hiertoe in de schrift kennen we David als een man zonder vrees. David was onbevreesd. Hij was bang voor mens nog beest. Ja? Weet je nog? Zelfs al in zijn puberjaren, hij was nog geen 15 jaar. Wat moest hij doen? Hij moest de schapen van zijn vader, Isaïe, weiden, maar hij moest ze ook beschermen. Daar, in de gevaarlijke streken van Bethlehem. En het gebeurde dat er soms beren of leeuwen kwamen. En zo had je bijvoorbeeld de Syrische bruine beer. Ja, die beesten zijn nu bestaan niet meer, ze zijn uitgeroeid. Maar zo'n Syrische bruine beer, dat woog tussen de 400 en 500 kilogram. En wat deed David? Toen zo'n beest een van zijn schapen roofde, ik citeer uit 1 Samuel 17, David rende er achterna, redde het schaap uit zijn muil, en als dat beest David aanviel, wat deed hij? Hij doodde het. Geen greintje van angst te bespeuren bij David. Een paar jaar later, nog een voorbeeld van extreem moedig gedrag. Ja? Hij staat hier opnieuw, oog en oog, dit keer met een man die twee keer meer weegt dan hem en drie koppen groter is dan hem. Moet ik je luisteren in 1 Samuel 17, 24. Toen de mannen van Israël die man zagen, Goliath dus, vluchten zij allen voor hem, want zij waren zeer angstig. Zelfs de meest geoefende en ervaren Israëlische strijders waren bang voor Goliath. Maar David, de kleine jonge knaap van 15 jaar, niet. We kennen het verhaal. Hij loopt er naartoe en hij doodt hem. En ook vervolgens, ook nog in de daarna volgende hoofdstukken, lezen we over een uitzonderlijke moedige David. Want Saul stuurt hem naar al de vijandige legers. En David verslaat ze één voor één. Er is geen greintje vrees of angst te bespeuren bij David. Hij versloeg ze allemaal. Maar hier staat hij voor koning Achis. En wat zien wij? Voor de eerste keer dat David zeer angstig is. En laat ook een momentje stilstaan hier, broers en zussen. Want ik denk dat we hier niet te hard mogen zijn voor David. Je mag niet vergeten, broers en zussen, dat David hier al serieus wat mokerslagen heeft gekregen. Ja? Het is dus niet onbegrijpelijk dat David hier angstig is geworden voor koning Achis. David geeft hier op dat moment al als jonge knaap, ja, want hier op dat moment, als hij voor Achis staat, heeft hij al goed aan de lijve ondervonden hoe ver een mens kan gaan, een medemens kan gaan, in het kwaad doen van een ander. Hij heeft dat al heel goed ondervonden. Ik wil nog een keer jullie geheugen opfrissen. Weet je nog? Wat gebeurde er na de overwinning op Goliath? Wel, Saul neemt hem onder zijn hoede. En we lezen in de schrift dat Saul de jonge knaap David hartelijk lief krijgt. Ja? Uiteindelijk wordt David de schoonzoon van koning Saul. Maar dan beginnen zijn problemen. Dan kent David zware tegenstand. En wat gebeurt er? Dat we lezen dat de hartelijke liefde van Saul plotseling omslaat in bittere haat. Zo bitter dat Saul hem tot 3 keer toe met een speer naar hem toe werpt, met de intentie om hem te doen. Ik weet niet of dat moet voelen voor David, maar zoiets doorstaan als jonge knaap, ik denk dat dat je niet onveranderd laat. Eerst heeft Saul hem hartelijk lief, dan heeft hij een bittere haat voor Saul. Maar dat was nog niet alles van tegenslaan. Ook rond diezelfde tijd, David was al getrouwd, wist je dat? Maar wie was hij getrouwd, weten jullie dat? Zijn kersverse bruid, Michal, was zijn eerste vrouw. Een kreeg van Saul. Maar wat gebeurt er? Dat is allemaal rond dezelfde tijd. He. Wat gebeurt er? Dat zijn kersverse bruid, Michal, zomaar aan een andere man gegeven werd. Plotseling, na een paar maanden. Ik citeer. Dat terwijl Michal zielsveel van David hield. Dat staat in 1 Samuel. Een paar maanden later lag zijn kersverse bruid tegen haar wil bij een andere man in bed. Probeer dan maar eens als pasgetrouwde te verwerken, broers en zussen. Zwaar, hè? Dat nog niet gedaan, hè? Kort nadat zijn kersverse bruid noodgedwongen weg moest gaan van hem, verliest hij ook nog een keer zijn meest dierbare vriend, Jonathan. Jonathan was een van de weinigen waarop hij kon vertrouwen. Ook iemand die David zielsgraag zag. Begrijp je het een beetje, broers en zussen? En ik geef nog maar de dingen die we lezen in de schrift. Er is nog veel meer gebeurd hier voor dit verslag. Broers en zussen, David was geen man van staal. Hij heeft, net als u en ik, ook bloed door zijn aders lopen. Deze dingen hebben volgens mij een niet te onderschatten impact gehad op hem. Zowel op lichamelijk, emotioneel, mentaal en geestelijk vlak. En hebben we het zo pas niet gelezen, haal ik je terug naar Psalm 34. Kijk een keer welke impact dat heeft gehad, Psalm 34. Luister een keer wat David hier zegt in vers 19, na alles wat hij hier had meegemaakt over zijn lichamelijke en mentale toestand. Vers 19. De Heer is nabij, de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. Over wie heeft David het hier, denk je, als hij zegt gebroken van hart? Over zichzelf, hè? Ah, ja, hè? Ja, als wij dat vers lezen, Wat doen wij? Wij leggen meestal de klemtoon op dat eerste gedeelte. De Heere is nabij. En de Heere verlost. Ja? En dat is ook waar. Maar over dat tweede gedeelte, dat lezen we vlug over. Ja? Maar dat ga ik niet doen deze morgen. Ik ga een keer stilstaan. Heel kort stilstaan met dat tweede gedeelte. De gebrokenen van hart. David wist, broers en zussen, wat het is om gebroken van hart te zijn. En verbrijzeld van geest. Door alles wat hij heeft meegemaakt. En dat voor een jonge knaap. Hij was hier hoogstwaarschijnlijk nog tussen de 22 en 25 jaar. En als hij zegt dat hij een gebroken hart heeft, dan wil dat niet zeggen dat een of andere vrouw zijn hart heeft gebroken. Het gaat hier niet over liefdesverdriet. Hè? Nee, David verwijst hier als een emotionele en mentale diep bedroefde staat, broers en zussen. Niet eenstandig op met hem was, ja, werd David, door alles wat er hem gebeurd was, overweldigd door verdriet, verteerd door teleurstelling en verdriet. Zodanig dat hij een gebroken man was, gebroken van hart. David kwam hier nog maar pas voor het schrijven van die psalm uit een zeer diep dal. En het is heel belangrijk dat we dat zien, broers en zussen. Dat was er gebeurd met hem. En nu gaat hij die psalm schrijven. Zie je dat? Dat was er gebeurd met David. En het is goed dat we dat weten, broers en zussen. Dat David gebroken van hart was en verbrijzeld van geest. Dat hij uit een diep dal kwam. Het is goed dat we dat weten. Want ook wij hebben al zulke momenten gehad in ons leven. En zullen ze zeker nog hebben. Alle van ons hebben in het verleden en zullen ook nog in de toekomst bepaalde dingen meegemaakt hebben. Dingen die ons aangedaan zijn door mensen of dingen die gebeurd zijn door omstandigheden die littekens hebben nagelaten. Alle van ons hebben ze. Iedereen. Spreuken 14 zegt het volgende. Elk hart kent zijn eigen bittere droefheid. En van iedereen is het anders. Iedereen heeft een bittere droefheid. Door omstandigheden, door verlies van een dierbaar, of door wat anderen jou hebben aangedaan. Dat geeft een impact gehad op ons, op jou en mij. Je kan er een trauma aan overhouden bijvoorbeeld. Of je kan door wat één persoon jou aangedaan heeft, defensief geworden zijn in gedrag. Niet enkel tegenover die persoon, maar tegenover alle mensen bijvoorbeeld. Of door wat mensen jou aangedaan hebben, kan je verbitterd zijn geworden of gewoon onverschillig zijn geworden. Of je kan er zelfs haatdragend en gewelddadig door zijn geworden, door wat mensen jou hebben aangedaan. Om er maar een paar uitwerkingen op te sommen. Door wat mensen David hebben aangedaan, broers en zussen, was David in een fase gekomen dat hij angstig geworden was voor mensen. En ik heb het hier niet over sociofobie. Een algemene angst voor mensen. Maar ik heb het hier over een angst voor mensen met kwaad in de zin. David had hier al veel vijanden. En hij was bang geworden dat ze hem op een dag zouden vinden en doden. In dat opzicht. En dat zijn we niet gewoon van David. En daardoor nam hij verkeerde keuzes. Foute beslissingen. David was hier in een periode gekomen dat hij zich meer liet leiden door zijn angsten dan door zijn geloof. Heel belangrijk dat we dat zien. En je mag angstig zijn, broers en zussen. Dat is zeker niet mis. Daar is niks mis mee. Je mag angstig zijn. Wat wel verkeerd is, is dat je laat leiden door jouw angsten. Dat jouw angsten jouw keuzes gaan bepalen. Zoals hier in het geval bij David. Van iemand die beweert dat hij in God gelooft, ja, wordt verwacht dat hij op een gezonde manier omgaat met zijn angsten. Op een bijbelse manier. En allen die hier zitten deze morgen, hebben angsten. Allemaal. Ze verschillen. Maar wat hebben ze? Ook wij worden dikwijls geconfronteerd met onze angsten. En God verwacht dat we daar op een gezonde manier mee omgaan. Ik geef een voorbeeld uit mijn eigen leven. Jullie kennen het, jullie weten het. Om de 2 jaar gaan Lisa en ik naar de Filipijnen. Dat zijn zeer lange vluchten. Dat zijn reizen van 48 uur. Maar de vluchten op het vliegtuig zijn 13, 16 uur. En we vliegen dan altijd economy class. Ja, omdat dat de goedkoopste vluchten zijn. Maar het probleem natuurlijk is, in economy class, dan die zitjes in de breedte, Alzo, smal zijn. Ja. Ik heb nogal brede heupen, maar ze zijn zo smal. En dat in de lengte, ja, dat ik daar gewoon niet in pas. Ja, dat gaat niet. Die stoelen zijn niet gemaakt voor mensen zoals ik, van 2 meter. En zeker niet als je een kromme ruggenrad hebt. Ik heb daar 1 keer in gezien, 12 jaar geleden. 1 keer. Dat was zeer pijnlijk en ik wilde dat geen 2 keer meer meemaken. Dus telkens als we om de 2 jaar naar de Filipijnen gaan, begin ik angstig te worden. Dat ik dat niet wil inzetten opnieuw. Dus het was begrijpelijk. Er was niks mis mee dat je angstgevoelens hebt. Dat was begrijpelijk. Maar ik moest gewoon opletten hoe ik zou omgaan met mijn angst. Ja? Wat ik nu vervolgens zou doen. Welke keuze zou nemen. Want ik kon kiezen uit 3 opties. Ja? De gemakkelijkste optie was de exit seats op voorhand reserveren. Dat was ons probleem meteen opgelost. Ik hoefde niet te vertrouwen op God. Ja? U reserveert dat. En ja, die exit seats, dat zijn ook wel krappe zitjes, maar dan heb je veel meer beenruimte. Ja? Dat maakt een wereldverschil als je veel meer beenruimte hebt. Maar het probleem is, als je dus die exit seats wil, ja, ping ping, je moet ervoor betalen. Hè? En natuurlijk, die exit seats, ze geven dat niet gratis. Hè? Men heeft uitgerekend, er zou nog een keer in totaal €850 bijkomen om die exit seats erbij te nemen. En de tickets waren al zo duur. Ja? Dus, vooraf de exit seats reserveren, nee, niente. Zeker niet. Dat ging niet lukken. We hadden daar financieel de optie niet over. Niet voor. Dus we hadden slechts 2 keuzes. 2 keuzes. En de eerste keuze is, ja, gewoon zeggen, ja, ik ga er niet naartoe, ik ben te bang. Lisa kan alleen gaan. Dat kon ik zeggen. En zo was ik er vanaf. Dat was mijn eerste keuze. Oké? Maar ik had ook nog een 2e keuze. Ik wist dat in deze keuze niet naar de wil van God was, natuurlijk. 2e keuze was het risico nemen. En ik zag wel het risico. En erop vertrouwen dat we exit seats gratis zouden krijgen zonder ze te reserveren. Namelijk, je kan, als je naar een desk gaat op de luchthaven, je moet dan 3 uur vooraf aankomen aan de desk voordat het vliegtuig opstijgt. En je moet dan vlug hopen dat er een exit seat vrij is. Ja? En als ze de beambte daar aan wil geven, als hij niet verplicht, dus te zien hoe ze is opgestaan of niet. Maar als ze hem wel geven of niet, dan krijg je hem. Heel veel risico's aan verbonden. Ja? Maar denk wel eens, geven ze hem gewoon niet. Waarom niet? Omdat je niet bereid bent om ervoor te betalen. Dus, hier konden we niet anders dan gewoon op de Heer te vertrouwen en mijn angst los te laten. Ik wist dat dit moest gaan. Wat moest ik doen? Ik laat het los. Neem je weg dat ik angstig was. Lisa en ik gaan daar natuurlijk al natuurlijk de hele tijd voor gebeden. En we wisten dat dat de enige keuze was. En natuurlijk, zoals jullie weten, hebben we ook de exit seats gekregen zonder ervoor te betalen. Mede dankzij jullie gebeden. Ik wil je nogmaals voor danken. Maar begrijp wat ik bedoel, broers en zussen. Ja? Ik moest dat loslaten, ik was angstig, maar ik moest het in Gods handen leggen. Dat doet raar hoor, weet je dat? Vertrouwen op God, hij noemt dat. Hè? Ja. Angst, maar wat gebeurt er? Geloof neemt de bovenhand. Geloof neemt de bovenhand. Begrijp wat ik bedoel? Ik wil nog een voorbeeldje geven. Een sterker voorbeeld. Een voorbeeld die beter past bij de situatie van de avond. Onlangs keek ik weet niet of je dat kent, The First 48, kijk dat? De eerste 48 uur. Oké. Okay. Dat is een Amerikaans programma, ik kijk daar regelmatig naartoe. Dat zijn reportages / documentaires over waar gebeurde moordzaken in de Verenigde Staten. En een cameraploeg volgt dan de rechercheurs op de voet. Ja. In een zoektocht naar de moordenaar. En in deze specifieke aflevering werd er op een gegeven moment een gelovige vrouw opgeroepen. een waarlijk gelovige vrouw, hè, door de rechercheurs om naar het politiekantoor te komen. Hè. Rond de 50 jaar moest ze geweest zijn. Wat is er gebeurd? Wel, ze had namelijk oog in oog gestaan met een serie verkrachter moordenaar. Oog in oog. Onze zus. En ze was er leven vanaf geraakt. Ja? En ze moest dus naar het bureau komen om te vertellen hoe dat is gebeurd, wat dat er gebeurd is. En ze zei tegen de rechercheurs dat ze aan het wandelen was met haar rond. En dat ze toevallig die moordenaar tegenkwam. Hij kwam in de tegenovergestelde richting. Natuurlijk wist ze niet dat dat een seriemoordenaar was. Ja? Nu, ze wist niet dat die man die naar haar toe kwam, nog maar pas twee vrouwen had verkracht en vermoord. Nog maar pas. Dag voordien. Oké? Okay? Ze wist dat niet. Dus de man wandelt naar haar, hij houdt haar al in het oog, maar hij wandelt voorbij. Maar na een paar meter keert hij zich om en achtervolgt hij haar. Hij haalt haar in en begint gewoon maar een babbeltje te slaan met haar. En hij zegt dat ze mooi haar heeft. Goed, een paar seconden babbelen. Wat doet hij? Hij doet zijn trui omhoog en achter zijn broeksriem schuilt er een handwapen. En hij zegt tegen onze zus... Hou mee met mij, zeg geen woord, of ik schiet je hier neer ter plekke. Nu, ik kan me best voorstellen dat onze zus best angstig was. Ja? Omdat haar hart begon te bonzen en dat de adrenaline door haar aders begon te vloeien. Maar luister een keer hoe ze reageert, wat dat ze gezegd heeft. Desondanks haar angst, ze blijft koelbloedig. Ze antwoordt het volgende. Ik ben niet bang voor jou. Ik weet waar ik naartoe ga, want ik ken God. Je moet durven, hè? Ja, voor ons lijkt dat normaal, hè? Maar stel ik er in haar schoenen, er gaan rare dingen door je hoofd, hoor. Als je geconfronteerd wordt met een seriemoordenaar. En de moordenaar was zo verbaasd over deze woorden, dat hij voor een paar seconden sprakeloos was. En weet je wat dat hij doet? Hij zegt sorry en hij druipt het af. Sorry, en hij druipt het af. Een simpele, gelovige huisvrouw, broer en zussen. Weet je wat de rechercheur zei achteraf? Een van de rechercheurs tegen onze zus? Dat wat ze gedaan heeft, dat dat getuigt van grote moed. Niet normaal, hè? Duidelijk bewijs, broers en zussen, dat jouw geloof sterker kan zijn dan jouw angst. Maar, hoe komt dat, dat onze zus die moed had? Dat komt niet zomaar uit de hemel naar beneden. Hè. En het is ook niet zo dat God al op dat moment bijzondere genade gaat geven aan onze zus. Om die woord te spreken. Hè. Nee, dat geloof ik niet. Hoe komt dat, broers en zussen, dat onze zus zo moedig was? Wel, omdat onze zus ervan overtuigd was, al die jaren al, dat had ze geleerd. Hè, dat had ze geleerd. Dat het niet de moordenaar is die beslist met wat er met haar zal gebeuren, maar God zelf. Ze was daar rotsvast van overtuigd. Pas op, onze zus kon ook ter plekke neergeschoten worden. Dat kon ook, ze wist dat niet. Maar daar zou ze denk ik vrede mee gehad hebben. Omdat ze wist dat het God is die bepaalt wat er met haar gebeurt en niet die moordenaar. En uit deze waarheid, broers en zussen, haalde ze moed. Uit deze waarheid haalde ze haar moed. Geloof neemt de overhand en niet angst. Waarom? Omdat die waarheid die in haar was, omdat ze daarop vertrouwde. Ken je die waarheid? Ken je zo'n waarheid? Dat het God is die bepaalt wat er gebeurt met een mens? Komt er een bepaald vers in jouw hoofd? Ga een keer dat vers aan, jullie kennen hem allemaal. Maar je zit niet in je hoofd momenteel. Je moet er niet naartoe gaan, Johannes 19:10. Pilatus zei dan tegen Jezus, spreekt u niet tegen mij? Weet u niet dat ik de macht heb om u te kruisigen en macht heb om los te, of macht heb om los te laten? Wat antwoordt de Heer Jezus? U zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet gegeven was. Broers en zussen, dat gaat niet alleen voor de zoon van God, hé, maar dat gaat ook voor al de zonen en dochters van God. Hé. Het is God die de macht geeft aan iemand. Of hij dit of dat mag doen. Maar joh. Het is God die dat bepaalt. En onze zus was daar doordrongen van. Vandaar de moed. Geloof overwint angst. Maar natuurlijk, die waarheid begrijpen, ja, Dat lezen, dat horen, dat kennen, dat is één ding. Er daadwerkelijk op gaan vertrouwen, mijn leven, dat is natuurlijk iets compleet anders, broers en zussen. Je kan er natuurlijk wel geloven, maar daadwerkelijk op gaan vertrouwen in een gevaarlijke situatie, dat is nog helemaal anders. Want, als we eerlijk zijn, die overtuiging, die sterke overtuiging, is niet bij iedereen even sterk aanwezig, hè, broers en zussen. Er zouden zussen of broers, in dat geval, bezweken zijn onder de angst. Hè. Ook mensen die geloven in God, hè. Er zijn er die bezwijken onder angst. Hè. Dus niet iedereen is even sterk overtuigd van die overtuiging. Kijk maar een keer naar Gods volk. Gaan we er een keer naartoe gaan, naar Deuteronomium 20. Gods volk, die al jaren onderweg was met God. Deuteronomium 20. Gaan we een keer naartoe gaan? Ik wil wel dat we dat stuk toch een keer gaan lezen. Gods volk, wat is de context? Werd geleid tot aan de grens Kadesh Barnea van het beloofde land. En nu stonden ze klaar om het beloofde land in te nemen. En hier was ze geloven, ja, was ze begrepen van Gods waarheid, dan moesten ze nu gaan omzetten in daden. Dat is de test die God hen oplegt. Lees maar een keer Deuteronomium 20 vers 1. Wanneer u ten strijde trekt tegen uw vijanden en u ziet paarden en strijdwagens, een volk dat groter is dan u, wees dan niet bevreesd voor hen. Want de Heer uw God, die u uit het land Egypte heeft geleid, is met u. Hier moet je goed nadenken. Gods volk was zeer angstig, net zoals David. Wat compleet normaal was, want ze stonden hier tegenover een overmacht. Ze hadden geen schijn van kans. Die heidenen, of die Canaanieten, waren veel geoefender in de strijd. Ze hadden paarden, ze hadden strijdwagens, ze hadden geen vakantie. Maar toch zegt God, je moet gaan. Hij gebiedt zijn volk om te strijden, desondanks hun angst. Lees maar verder, vers 3b. Laat uw hart niet week worden, wees niet bevreesd, beef niet en schrik niet voor hen terug. Vier keer. Dus, wil dat zeggen, broer en zus, je mag angstig zijn en je zal angstig zijn als geloven. Dat is niet verboden. Je bent daarom geen minder christen. Wat telt is, hoe ga je om met jouw angst? Hoe ga je ermee om? En natuurlijk waren ze angstig, maar dat is nu net geloof, hè, broers en zus. Wat is geloof? Nou ja, je angst loslaan en vertrouwen op God. Dat is wat het betekent, hé, om Gods beloften te vertrouwen, om op zijn woord te vertrouwen. En wist je dat er Israëlieten die angstig waren, dat ze naar huis mochten gaan, wist je dat? Zij die hun angsten niet konden loslaten, God ging hen niet veroordelen hoor. Als ze het niet konden opbrengen om stap met geloof te zetten, dan mochten ze gewoon naar huis gaan. Lees maar eens, vers 8. Daarna zullen de ambten opnieuw tegen het volk spreken en zeggen, wie is de man die angstig is en week van hart? Weet je wat? Laat hij weggaan en naar zijn huis gaan. Zie je dat? Opdat het hart van zijn broeders niet smelt zoals zijn hart. Dat is een les voor ons, broers en zussen. Als je het niet kan opbrengen om stappen in geloof te zetten, is beter dat je thuis blijft. En God zal jou altijd nog wel zegenen hoor, zeker. God zegende zijn volk nog altijd, maar hier, degenen die naar huis gingen, misten een unieke gelegenheid om in vertrouwen op God te handelen, broers en zussen. Om deel te hebben, om te participeren in Gods plannen. Als ze juist maar hun angsten opzij zetten, ja, en vertrouwen op God, mochten ze meedoen in de plan die God had. Is dat niet prachtig? En dat is, broers en zussen, onze angsten. Door onze angsten missen we dikwijls de zegen van God in het participeren, in het handelen en vertrouwen op God. Want vertrouwen op God, broers en zussen, wist je dat? Dat wordt beloond, hé. Dat wordt beloond, hé, broers en zussen. Dat wordt echt beloond, hoor. En het was inderdaad niet gemakkelijk. Het was niet gemakkelijk voor dat volk om die stap in geloof te zetten. Maar God stimuleerde hen. God beloofde hem. Lees het nog maar een keer, vers 1. Wanneer u ter strijde trekt tegen uw vijanden en u ziet paard naar strijd, want als een volk dat groter is dan u, wees dan niet bevreesd. Waarom niet? En hij belooft, want de Heere uw God, die u uit het land Egypte heeft geleid, ze hebben het al gezien, die is met u. En hij zal hetzelfde doen. Zie je dat? Maar ze moest loslaten en vertrouwen. Niet gemakkelijk, maar zeker doenbaar. Niet vergeten, broers en zussen, dat ze er al genoeg bewijsmateriaal hadden gezien van Gods almacht, van Gods aanwezigheid in de woestijn. Hè? Maar toch deden ze het. Net zoals onze zus. Net zoals onze zus. Dus zo moeilijk was het in feite niet voor hen. En voor ons, broers en zussen, is het ook niet zo moeilijk. Vertrouwen op God. Als je angstig bent, is inderdaad niet vanzelfsprekend. Ja, alle van ons worden erop getest. Dat is niet vanzelfsprekend. Anders zou God dat nooit, nooit zoveel keer vermelden in zijn woord. Moet ik eraan hoeveel keer de Bijbel spreekt over angstig zijn en angsten. Maak ik eraan. Hoeveel passages dan er dan naar refereren. 365 passages. Dat is veel, hè? Ken je de moedige Joshua? Wat moet God doen met Joshua? 4 keer moet hij zeggen tegen Joshua, wees ik niet bang. Wees ik niet bevreesd. De moedige Joshua, een van de twee, die bereid was, beloofde land binnen te gaan. De moedige Joshua, plotseling is hij ook bang. 4 keer moet God hem aanmoedigen. Moet thuis maar een keer hoofdstuk 1 lezen van Joshua. Zie je dat? Angst. Kort voordat David deze psalm neerpende, zat David in de periode dat hij angstig was geworden voor mensen met kwaad in de zin. Omwille van alles wat ze hem hadden aangedaan. En zijn geloof had daardoor serieuze deuken gekregen. Maar, en ik zeg wel maar natuurlijk, want David heeft zich herpakt. Hij heeft zich bekeerd. En hij heeft opnieuw zijn volkomen vertrouwen in God gezet. Na een lange lijnzweg. Ja, heeft het opnieuw gedaan. Laten we naar Psalm 56 gaan. Vlug ik in op Psalm 56 gaan. En daarmee eindigen. Kijk eens wat dat David hier zegt. Na die moeilijke periode van angst. En worstelen om te vertrouwen op God. Kijk eens wat dat hij zegt. Psalm 56. Dat is ook rond die tijd geschreven. Dan zegt hij in vers 4 het volgende. Op de dag dat ik angstig ben, zal ik op u vertrouwen. Waarom zou je dat niet tussenvoegen, denk je? Waarom zou je dat doen? Omdat hij ervaren heeft in zijn leven dat het niet altijd evident is om op God te vertrouwen, broers en zussen. Daarom zegt hij, als ik angstig word, zal ik op hem vertrouwen. En hij wil ons dat ook leren. Gegarandeerd zul je angstig worden. Maar God vraagt, laat dat los en vertrouw op mij. Voor ons geldt hetzelfde. En dat is inderdaad een proces, een leerproces. Een heel langzaam leerproces, waarin je zal vallen en opstaan. Ja? Je zal erin falen ook soms. Net zoals David. Maar David maakt aan zichzelf een belofte en zegt, kijk, als ik opnieuw angstig word, en hij is dat ook nog geweest in zijn leven, meerdere malen, dan ga ik mijn angst loslaten, niet meer aan toegeven, maar ga ik op God vertrouwen. Lees dan maar eens vers 12. Ik vertrouw op God, ik vrees niet, wat zou een mens mij aandoen? Weet je? Wat zou een mens mij aandoen? Wie is die beslist? God, hé. Wat zou een mens mij aandoen, zegt hij. En dat geldt ook voor jou en mij, broers en zussen. En dat was er allemaal gebeurd, net voordat hij Psalm 34 heeft geschreven. Zie je hoe belangrijk dat is? Nu heb je de context van Psalm 34. Nu ga je anders kijken naar de psalm. Hoop ik toch, denk ik toch. En daarom begint David natuurlijk in vers 2. Ik zal de Heer loven en prijzen. Weet je wel, hij is blij omdat hij weer tot denken is gekomen. Dat hij weet dat God met hem was. Dat hij vertrouwd heeft. Hij leert weer vertrouwen op God. Maar dat is voor de volgende keer.